Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij gaan zingen uit Psalm 84 over de pelgrimsreis, de versen 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, het derde en het vierde vers. deze voorbereidingsweek op het heilige avondmaal beleidt het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof vanuit de zondagen 28 en 30 van de catechismus met vraag en antwoord 75 en 81. Met name zingen uit psalm 132 het 12e vers over de meerdere Salomo, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132 vers 12. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met vraag en antwoord 75 en 81 als volgt. Hoe wordt in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gaan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goederen gemeenschap hebt? Alzo. Dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van het gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken mij bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft ten eerste dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is als ik met de ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten tweede, dat hij zelf mijn ziel, met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed, zo zeker tot eeuwige leven spijzigt en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren, als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus, uit de hand van de dienaar ontvangen met mijn mond geniet. En voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook begeren om hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, de schijngelovigen, en zij die zich niet met een waarachtig hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. Laat nu gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die uw goedheid en goedgunstigheid ons betoont en u geeft ons deze week als een geschenk uit uw hand, want gij wilt een bruid aan uw tafel zien, zondagmorgen, en ge wilt uw bruid daarvoor toebereiden. En u wilt ook werven, zondaren werven tot bruid van uw zoon. En daar mag het een geschenk zijn, Heere, dat we een voorbereidingsweek op uw heilige avondmaal ontvangen mogen. En een geschenk zijn, dat u ons daarom ook de vraag meegaf zondagmorgen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En we zeggen u dank dat we ook in deze woensdagavond uw trouwe zorg mogen ontvangen.
We zeggen u dank voor uw gemeente in uw huis. Ook voor de kinderen en jongeren die u samengebracht hebt, samen deed komen. Met ouders en ouderen. En met allen die met uw dienst verbonden zijn. Wil ons Heer er vanavond jaloers op maken. Om uw bruid te zijn. Te behoren bij diegenen die door de hemelse bruid bemind worden. Gedragen, beschermd, geborgen en eens gekroond met eer en heerlijkheid. Geef, Heere, dat dat een glans voor ons allemaal krijgt, waarbij al het andere wat we kunnen worden of kunnen bereiken in het leven in het niet valt. Wat we ook zouden kunnen worden of bereiken, maar dat in het niet valt bij bruid te zijn van de hemelse bruidegom. En laat dan ook, Heere, uw bruidskerk verlangen. Verlangen naar u en naar uw tafel. Geef dat verlangen door mag breken, Heere. Als het gebrekkig is, als het onderdrukt wordt, tegengestaan wordt, geeft u dan. Dat het verlangen door mag breken in kracht van u, o God. Zodat we met heel ons hart het mogen zingen. Dat onze genegenheden branden van verlangen. Naar de dag van uw heilige avondmaal. En Heere, laat aan wie uw bruid niet is. En naar gaan verlangen. Laat wie niet bij uw bruidskerk nog hoort. Daarom gaan roepen, gaan smeken, gaan aanroepen. Zegen ons zo allen op weg naar uw heilige avondmaal. Maar niet alleen op weg naar de komende zondag, zo u het geeft. Maar veel meer daarachter, of misschien daaraan voorafgaand al. Naar de wederkomst van de bruidegom. Naar de bruiloft van uw zoon. Als de kroon die u hem gaf, eeuwig zal bloeien op zijn hoofd. En geef, Heere, dat iedereen er zich bij betrokken zal weten. Ook zij die nog geen belijdenis hebben gedaan. Omdat voor iedereen die dag een keer komt, de dag van uw wederkomst, de dag waarop u uw bruid meeneemt, de bruiloftzaal. Maar wie niet uw bruid is, zult achterlaten. Heere, zegen ons, dat we met heel ons hart kunnen luisteren en al luisterend kunnen ontvangen en ervoor mogen buigen vanavond. U weet dat het moeite kan kosten, na een dag van ons dagelijks werk, een dag thuis, een dag van vakantie. Heere, help ons. Geef ons concentratie. Neemt u alle andere gedachten van ons weg, Heere, die zo makkelijk kunnen dwalen overal naartoe. Maar richt u ze op u. En neemt u al onze zorgen van ons op en van ons over, Heere. Gedenkt u ook al de onzen die we thuis achterlieten. De jongsten en de kleinsten en degene die voor hun zorgen vanavond. Gedenk hen die op hun vakantieadres zijn en daar de dienst mee mogen luisteren, mogen meebeleven. Geef, Heere, onder ons allen een opwekking naar u toe. We zeggen u dank voor al die u in huis hebt gebracht vanavond. En we bidden u, Heere, waai met uw heilige geest door heel de breedte van uw gemeente en tot ver over haar randen en grenzen heen. Uw naam ter eer en ter eer van de bruidegom die zichzelf gaf en die om zich een bruid te werven zelfs afdaalde uit de hemel. Hoor ons, zegen ons om Jezus wil. Amen.
Wij lezen, gemeente, in de voorbereidingsweek, u weet het inmiddels, uit het Hooglied. Vanavond Hooglied 3, de versen 6 tot en met 11. Hooglied 3, de versen 6 tot en met 11. Hooglied 3, vanaf vers 6, waar het woord Gods aldus luidt. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn als rookpilaren, berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder van de kruidenier? Ziet het bed dat Salomo heeft, daar zijn 60 helden rondom van de helden van Israël, die allemaal zwaarden houden geleerd ten oorlog. Elk hebben dus een zwaard aan zijn heup vanwege de schrik des nachts. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. De pilaren ervan maakt hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper. Het binnenste was bespreid met de liefde van de dochters van Jeruzalem. Gaat uit en aanschouwt, gij dochters van Sion, de koning Salomo, met de kroon waarmee hem zijn moeder kroonde op de dag van zijn bruiloft, op de dag van de vreugde zijns harten. Tot zover dit gedeelte als tekst voor de preek. We letten op drie dingen. Op de komst, dat is vers 6, de komst van de bruid. Dan vers 7 tot en met 10 op de koets. En vers 11 op de kroon. Dus de komst, de koets en de kroon willen wij stilstaan. Hooglied 3, vers 6 tot en met 11. Een enkele afkondiging over 14 dagen wel even wel zijn. 9 maanden biddag voor gewas en arbeid. Hopen wij diensten te houden om 9:30 en om 19:30 s'avonds. De collecte in de eerste voor het evangelisatiewerk Roemeense gevangenissen. En de tweede voor de kerk. Van harte ook dit keer aanbevolen. En laten wij dan zingen uit Psalm 91. Die zingt van veiligheid. De versen 3 en 5. De schrik des nachts doet u niet vlieden. Waarvoor de boze beven, want ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Psalm 91, het derde en het vijfde vers. Thank you. Ik hoop dat u het voor u hebt en jullie ook, Hooglied 3, vers 6 tot en met 11. De komst, de koets en de kroon. Gemeente, nu is het dan eindelijk zover. Hooglied 3, vers 6 tot 11, die beschrijven het begin van de trouwdag. Het begin van de bruiloft tussen Salomo en dat meisje uit Sulam, dat dorp in het platteland van Juda. Nou, gaat zo'n trouwdag en ook het begin van zo'n trouwdag in elke cultuur weer anders, hè? Bij ons is het zo dat 's morgens de bruidegom naar het huis van de bruid komt en die haalt daar de bruid op. En dan laten zij zich samen zien aan de verdere familieleden en de gasten, dan gaat de bruiloftdag verder zijn invulling krijgen. Als het goed lezen in Hooglied 3, dan lijkt het mij te zijn, gemeente, dat het toen blijkbaar ietsje anders ging ten tijde van Salomo. Want we vinden dat het beschrijven dat Salomo, de bruidegom, zijn bruid laat ophalen. Daar heeft hij zijn lijfwachten, daar heeft hij zijn knechten voor om dat te doen. Zijn bruid, die, dat weten we, die woont in het dorpje Sulam op het platteland van Juda. En Salomo, tot de dag van de bruiloft, laat hij zijn bruid ophalen, omhoog brengen naar het hogere gelegen Jeruzalem. En in Jeruzalem, daar zal hij, daar wacht dan Salomo, totdat zijn bruid daar aankomt. En met Salomo wachten daar zijn familie en de verdere gasten, die staan uit Jeruzalem te kijken of dat de stoet die de bruid is wezen ophalen er al aankomt. En zo is juist ook, gemeente, een prachtig beeld, een prachtige afspiegeling van dat hogere, dat andere, wat daarin verscholen ligt. Dat in het hemel Jeruzalem de engelen, de zaligen en de hemelse bruidegom wacht op de komst, op de aankomst van de bruidskerk. Want de hemelse bruidegom, de Heer Jezus Christus, die laat zijn bruidskerk ophalen. Die brengt zijn bruid door de woestijn van dit leven heen naar de bruiloft in het hemels Jeruzalem. Eigenlijk kun je daar het hele leven van de gelovigen mee op noemer brengen. Het is een reis waarin ze worden opgehaald om straks de bruidegom te ontmoeten en de bruiloft zal mogen beginnen. En op die reis ontvangt de bruid als onderpand daarvan het heilige avondmaal. Het in het heilige avondmaal verzekert en verzegelt de hemelse bruidegom aan zijn bruidskerk: ik wacht op u. Sterker nog, ik verlang naar u. En ik geef daarvan alvast het voorteken, soms ook iets van de voorsmaak van brood en wijn. En ik draag zorg voor u, dat u zult komen en dat u aan zult komen. Dat ik u de kracht zal geven om te volharden in het geloof, totdat u zult in en aankomen in het hemel Jeruzalem, daar waar ik als bruidegom u verwacht, waar ik als bruidegom u verwacht. En dat, ja, dat mag en wil de bruidskerk dan toch wel vertroosten en bemoedigen en verlangen geven en goede moed geven, dat er daar één is die aan het eind van de aardse reis op haar wacht, omdat hij haar op laat halen. Nou, zo gaan we in het begin dus eens kijken naar die komst. Hè? Een van die wachtenden in Jeruzalem, weet niet wie het is, die ziet vanuit de vlakte van Juda een stoet aankomen. Stofwolken eromheen, die net als rookpilaren de lucht instijgen. En dan vraagt die een van die wachtenden in Jeruzalem, die vraagt er in vers 6, wie is dat? Wie is deze die daar opkomt uit de woestijn als rookpilaren? Er komt een stoet dan uit de woestijn, want inderdaad, ten oosten van Jeruzalem lag de woestijn van Juda, en door die woestijn heen komt de bruid er blijkbaar aan. Nou, weten we uit de Bijbel wel
Het woord woestijn, dat roept allerlei connotaties en gedachten op. Woestijn, dan denk je aan beproeving, tuchtiging, wachten, lijden, kastijding ook. Zo was dat voor die bruid het Sulam toch ook wel geweest. Ze was wat vaak alleen geweest in de afgelopen tijd. Als haar verloofde op oorlogspad moest of voor onderhandelingsbespreking in het buitenland was, dan was ze nog wel eens een tijd alleen en dan voelde ze zich best wat alleen en verlaten. Ze is ook nog wel eens bespot, hebben we al gehoord. Hey, dat andere mensen, wat verbeel jij je wel? Je hebt verkering met de koning. Ja, je moet maar wat gedachten hebben, zo bij jezelf. Dat de koning wat in je ziet. En tegelijk had ze ook al prachtige ontmoetingen gehad. Als dan de koning Salomo even bij haar langs kon komen, haar even kon ontmoeten, met haar spreken, in zijn armen nemen. Ja, dan voelde zich de koning te rijk. En door die woestijn wordt ze nu opgehaald naar Jeruzalem. En ze heeft zich, dat hoeft niet te verbazen, ze heeft zich mooi gemaakt. Met mirre, met wierook, met allerlei parfum. Ja, dat begrijp je wel. Een meisje, een jonge vrouw, die wil er op haar trouwdag toch op zijn best en op haar mooist uitzien. Waar? Ze wil toch laten merken, laten blijken dat ze het geweldig vindt dat nou die dag is aangebroken. Dat ze het geweldig vindt dat ze deze man nou eens haar man mag krijgen. En dat die man nou haar bruidegom is. En ja, daar was ook wel heel verwonderd over natuurlijk. Wie was ze nou? Helemaal niet van koninklijke bloede. Uit een klein vergeten dorpje Sulam, ergens in het achterland van Juda. Dat was me toch wat. Dat het oog van de koning op haar gevallen was. En wat wilde ze graag op weg naar de bruiloftsdag toe? Ja, op haar best laten zien aan haar bruidegom. Dat ze het geweldig vindt dat hij vanaf deze dag haar man is en wil worden. Nou, heerlijk natuurlijk, als dat heel je huwelijksleven zo blijven mag. Toch, als dat elke dag weer opnieuw zo'n vreugde mag zijn, dan moet je dan wel wat tijd en inspanning voor over hebben. Want anders kan die liefde van de trouwdag ook wel inzakken en tot een sleur worden en ingezonken raken. En zo komt dus die stoet met de bruid door de woestijn heen naar Jeruzalem, naar de wachtende bruidegom en de bruiloftsgasten. En die stofwolken, die lijken als rookpluim omhoog te kringelen en zoals rook steeds hoger de lucht instijgt, zo stijgt die bruiloftstoet steeds hoger de bergen op waar Jeruzalem op ligt en waar de bruidegom wacht. Zo is dus een prachtige afspiegeling van het feit dat de hemelse bruidegom zijn bruid ophaalt om haar te brengen, om haar te doen komen in het nieuw Jeruzalem waar hij met zijn engelenscharen op haar wacht. Vanuit en door de woestijn. En inderdaad, denk eens aan die woestijn, hè. Denk aan Mozes 40 jaar in de woestijn. Het volk Israël 40 jaar door de woestijn. Israël in ballingschap ook al een woestijn genoemd. Denk aan Johannes de Doper in de woestijn. Denk aan de Heer Jezus verzocht in de woestijn. En door die woestijn heen haalt dus de Heer Jezus een bruidskerk op. Door de woestijn van de beproevingen heen. Waar je soms geen reden en geen nut van bedenken kan. Maar ze zijn er wel. Door de woestijn van de kastijdingen en tuchtigingen heen. Die je klein willen houden. Die je nederig willen maken. Door de woestijn heen waar je soms vergeten en verlaten voelt. Omdat er voor je geen antwoord komt en geen verhoring komt. Omdat je zo weinig van de bruidegom merkt voor je gevoel. Door de woestijn waar het soms klinkt in je hart. Verbeeld je het je allemaal niet? Is dat nog geen vrome fantasie van je? Dat je een kind van God bent. En bruid van de hemelse bruidegom bent. De woestijn van het moer bij dal waar Psalm 84 van zingt. Dat is dat dal bij Jeruzalem in de woestijn waar het zo droog is. Dat alleen de moerbeiboom het daaruit kan houden en zich in leven kan houden. Maar elke andere begroeiing, die gaat van de droogte en de hitte verdorren en eraan. En de reizigers door die woestijn, die voelen hun krachten wijken en bezwijken en raken hoe langer hoe meer uitgeput. En dan tegelijkertijd, Hosea 2 vers 14, hè? De woestijn is ook de plaats waar ik zal spreken naar haar hart. De woestijn is ook de plek en de tijd in je leven waar de bruidegom je opzoekt. En waar de bruidegom spreekt naar je hart. Ik ken je en je bent van mij. Want die spreekt tot je hart, ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde. Ja, sterker, ik voor u. En midden in de woestijn, soms op het alleronverwachtst, ontmoet hij je. En juist het heilige avondmaal, daarin laat hij dat merken en verzegelt hij dat. Ik zal je nooit vergeten. En in de woestijn laat ik het keer op keer merken. Ik voor u. En ik heb u niet vergeten. En ik zal u niet vergeten. En zou je dan ook niet? Net als een meisje van Sum, zou je dan ook niet? Ja, op je allermooist hem willen ontmoeten. Zou je dan ook niet? Met die bruid van Sulam zo willen laten merken dat je zijn nodiging tot de tafel waardeert. En dat je het geweldig vindt dat hij het oog op je heeft laten vallen. En dat je het geweldig vindt, een onwaardeerbaar lot, dat hij je bruidegom is. Zou je niet inwonend of uitwonend hem willen behagen? Die heeft gezocht en gekocht als zijn bruid. Met de mirre van de wederliefde. Met de wierook van het verlangen. En met allerlei parfum van dankzegging en vrucht van de geest. Zo wil je toch graag je bruidegom ontmoeten. Zondag aan zijn tafel, eens als hij komt tot de wolken. Dan wil je toch graag ontmoeten met verlangen. En met wederliefde. En geurend naar de vrucht van de geest. Dan wil je toch graag voor je innerlijk en je uiterlijk. Ook je houding, ook je gedrag en je kleding. Wil je toch graag dat het in alles tot uiting mag komen. Dat hij het geweldig vindt. Dat hij je roept en dat hij je nodigt. En dat hij je bruidegom wil zijn. Bent u zo iemand? Zijn wij zo iemand? Door de woestijn op reis. Bij tijden opgezocht. Door de hemelse bruidegom. En je zou zo graag hem willen behagen. Met alles wat in en aan en van je is. Ja, herkent u dat? Wie is zij die daar aankomt uit de woestijn? Dat kan er maar één zijn, dat is de bruid. Wie zo door het leven gaat, dat kan er maar één zijn. Dan ben je bruid. Bruid van de hemelse bruidegom. En weet u wie zich daar het meest over verwondert? De bruid zelf toch, of niet? De bruid zelf. Hoe is het mogelijk dat ik door hem word opgehaald voor de eeuwige bruiloft?
dat hij me op weg laat zijn van tafel tot tafel naar het nieuwe Jeruzalem waar ik hem ontmoeten mag. Hoe is het mogelijk? Want ik ben afkomstig uit stad Verderf. Hoe is het mogelijk? Want ik was innerlijk een kind des torens, doende de wil des vlees en der gedachten, overladen met schuld en met vloek, van het geslacht van Adam afstammend. En nu, bruid onderweg, en nu mag ik zijn bruid, opgehaald door de bruidegom, om van avondmaal tot avondmaal op weg te zijn, om hem te ontmoeten en de eeuwige bruiloft in te gaan. Wie ben ik? Wie ben ik? Dat ik daarbij mag horen en dat ik daar mag wezen. Dat is wel de verwondering die de bruid eigen is en die de bruid keer op keer weer eigen wordt. Hè? En dan is het altijd één van beide. Je herkent dit, als bruid. Maar het is bruid of buiten. Het is onderweg als bruid. Buiten, omdat hij zijn bruid niet bent. Maar dan mogen we ook zien vanavond dat de bruidegom ook nog zondaren werft tot zijn bruid. Dat hij ook nog vijanden zoekt en wil werven om tot zijn bruidskerk te gaan horen. Luister maar goed vanavond, zou ik zeggen. Als in het tweede gedeelte van onze tekst, het gaat over de koets waarmee de bruidegom zijn bruid op laat halen. In vers 7 tot en met 11 is naar mijn gedachte de bruid aan het woord. En in vers 7 tot 10 beschrijft ze dan eerst hoe dat nou gegaan is, hoe waarmee ze opgehaald wordt door haar bruidegom. Zo is dat ook nou nog, hè? De bruid wordt opgehaald met de trouwauto. En dat soms voor van heel wat overleg en kost hem soms heel wat geld. Hè, als de bruidegom zijn zinnen heeft gezet op dat merk en op die trouwauto. En als aan de vragen naar de bruiloft, is natuurlijk de vraag, hoe zag de bruid eruit? Maar zeker jongens en mannen vragen ook erbij van, wat voor auto was het? Hè, die trouwauto. Waarmee heeft de bruidegom zijn bruid opgehaald? Nou, dat beschrijft de bruid in vers 7 tot 10. Ze heeft het eerste vers 7 over een bed. Daar bedoelt hetzelfde als in vers 9 over een koets. Denk even aan de gouden koets. Hè? Dat is een koets die we een beetje kennen. Hè? Misschien getrokken door een paar lastdieren of trekezels. Misschien getrokken door een paar dienstknechten, door wat slaven. Wie zal het zeggen? Maar in elk geval, ze wordt in een koets in Sulam opgehaald door de woestijn heen. Om zo in Jeruzalem uiteindelijk aan te komen. En dan zegt ze van die koets twee dingen. In vers 7 en 8 zegt ze eerst dat er om die koets heen 60 helden lopen. Met zwaarden bewapend, gereed ten oorlog, lijfwachten. Dan met name als het nog wat schemerig en donker is, dan kan er in de woestijn ook heel wat gevaar zijn. Roofdieren, overvallers, die wel weten dat er wat te halen valt. Maar die 60 helden als een lijfwacht eromheen, die beschermen de koets en die beschermen de bruid. Ze wordt beschermd door die helden. En het tweede wat ze van die koets zegt is in vers 9 en 10. Dat ze in die koets als het ware rijden mag. Dat ze gedragen wordt. En dat die koets gemaakt is van het hout van de Libanon. Dat waren de cederbomen van Libanon. Dat was het meest stevige, vaste, onbreekbare hout wat er was. Het hout van de cederbomen van Libanon. Het oersterk hout. De pilaren, de stijlen op dat hout, die waren van zilver. De vloer, de bodem van de koets, die is notabene van goud. En het gehemelte, het kan het dak van de koets zijn, het kan ook een beetje de zitting zijn, de stoel in de koets zijn.
die is van purper. Dus alles het meest glanzende en het meest dure wat er is. Gemaakt door de dochters van Jeruzalem. Inwoners van Jeruzalem. In dienst van de koning. Die in opdracht van de koning het interieur van deze koets hebben gemaakt met zorg en met liefde. Als je dan even dus die koets probeert voor je te zien, dan zou je in onze termen zeggen, de bruidegom die haalt zijn bruid niet op in een oud gammel aftans eentje, waar het elk moment begeven kan, maar in een luxe dure Mercedes komt hij voorrijden om zijn bruid op te halen. En zo zien we in de beschrijving van deze dingen weer die afspiegeling van hoe de hemelse bruidegom, de Heer Jezus, zijn bruidskerk ophaalt door dit leven heen naar het Jeruzalem waar hij op zijn bruid en op zijn bruidskerk wacht. Die bruid wordt onderweg door de woestijn naar het hemels Jeruzalem, dus om te beginnen beschermd. Die 60 helden die lijfwacht, de engelen Gods, zijn de krachtige helden die zijn woord doen, gedienstige geesten uitgezonden, ten dienste van hen die de zaligheid beërven zullen. Engelen, denk op Psalm 91, engelen beschermen de bruid op haar reis door de woestijn van dit leven. En engelen die zorgen ervoor dat de schrik van de nacht nooit zo heftig kan worden dat hij de bruid zou kunnen meehalen en zou kunnen wegroven. En nou zijn er die heel wat. Hè? Schrik des nachts, hè? De nacht, de duisternis. Dan denk je aan de duivel, aan de Satan. Die heeft heel wat om op die woestijnreis schrik te zijn. Met zijn aanvechtingen. Om je te laten wanhopen. Zoveel zonde en zoveel schuld. En nog steeds zo dwaalziek, zit ook weinig verbeteringen bij je. En het om te denken dat je een kind van God bent. De schrik van de duisternis. Dat je maar niet moet inbeelden. En daar nog veel te ver heen bent. En de schrik van de verzoekingen. Om het maar weg te laten sijpelen. Het bidden, het hopen. De omgang met Christus en met God. Om dat maar onder te laten. Om dat maar heel geleidelijk aan uit je leven weg te laten glijden. Weg te laten vallen. Totdat er niets meer van over is. Er wordt op je geloerd vanuit de duisternis. Hij loert naar kieren. Om alles lam te leggen. Drukte, moedeloosheid, andere dingen. Hij loert naar kieren. Om je te beangstigen. Oh, als er eens vervolging komt. Oh, als er eens verdrukking komt. Oh, als er eens wat kosten gaat. Oh, wie zal zeggen, we hebben nog mee moeten maken. Hij loert op kieren om met de schrik van de angst en de strijd die hem nog te wachten kan staan, je mee te sleuren en je mee te nemen. De schrik des nachts. De aanvechting die je tot wanhoop wil brengen. De verzoeking die je mee wil sleuren. De angst voor vervolging die je lam wil leggen. Dan is het met mijn waakzaamheid niet zoveel gedaan. Daar komt de bruid wel achter. Dan is het met mijn dapperheid. Dan is het met mijn kracht. Maar een donker vooruitzicht. Als het daar vanaf zou hangen. Of niet. Of niet. Daar we van onszelf al zo zwak zijn, hoor ik iemand belijden, dat wij geen ogenblik kunnen staande blijven. Maar, daar zijn de engelen Gods om de bruidstoet heen, om de bruidskerk heen. God zal niet toelaten dat we boven vermogen worden verzocht. Ja, Satan heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En daarom geeft de Vader een
engelen wacht om zijn bruidskerk heen. Dat laat het heilige avondmaal zien. Ik voed u, ik bescherm u, ik vergeet u nimmer meer. Uw geloof zal niet bezwijken en je zult niet afvallen en je zult niet in wanhoop wegzijn en je zult niet worden meegesleurd en je zult niet in angst en moedeloosheid en ondergaan, want ik bescherm u. En heel mijn engelenwacht is een cordon om je heen. Om te zorgen dat de duivel nooit dichterbij kan komen. Dan dat mijn God het wil en mijn God het toe wil laten. En zo ben ik veilig op weg. Zwak in mezelf. Maar met de beste bescherming die ik me maar wensen kan. De engelen God als een cordon om me heen. Wonderlijk. Terwijl ik in mezelf zo zwak ben. En zo blind voor de gevaren ook nog. En toch zal ik stand houden. Want hij beschermt me. En ik heb dus niets te vrezen. Ik kan zo zwak niet zijn. Je kan zo blind niet zijn. Of je kunt er komen. Vraag maar. Dat hij je met zijn engelen komt halen. En dat hij je met zijn engelen beschermen zal. Die bruid wordt beschermd door de engelen. En dat tweede zagen we. Ze wordt gedragen in en door die koets. En zo wordt de bruid van Christus gedragen. Door het vaste, onbreekbare, dat hout, dat zederhout van de Libanon, dat niet kan breken. Zo wordt de bruid gedragen door de woestijn van dit leven. In het vaste verbond van God. Onverbrekelijk en stabiel. Rustend en opkomend. Uit zijn eeuwige verkiezing. Van zijn eeuwig welbehagen. Die onveranderlijk is en die onomstotelijk vast blijft, waarvan het heilige avondmaal het verzegelt. Dit bloed is het bloed van het Nieuwe Testament, vastgemaakt in het bloed van Christus als een testament, onveranderlijk en onverbrekelijk. En zo gedragen in zijn eeuwig verbond. In zijn onwankelbare verkiezing draagt hij mij op weg naar het hemels Jeruzalem. Wat een vastheid voor een mens die zo instabiel is als het maar zijn kan. Maar wat een vastheid voor een bruid die zo makkelijk afdwaalt als ze groot is. En die zo makkelijk wegzinkt en wegloopt. Wat een vastheid voor een bruid die in zichzelf niet anders is dan ontrouw en dan wankelmoedig. Maar zijn trouw, die wagen van zijn verbond en zijn testament, breekt nimmer meer. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En alles in die wagen blinkt van zilver, goud en purper. Het werk van Christus is het. In zijn vernedering en zijn verhoging. In zijn mensheid, in zijn godheid. In zijn geboorte en ontvangenis. In zijn lijden. In zijn kruisdood. In zijn sterven. In zijn opstanding. In zijn hemelvaart. In zijn zitten aan Gods rechterhand. Alles van het werk van Christus, zeg nou zelf, blinkt als goud, toch straalt als zilver. Zo wonderbaar, zo prachtig, zo glanzend van liefde is heel het werk van deze bruidegom. En de bruid is geborgen in dat stralend werk van haar bruidegom. Zoals het heilige avondmaal verzegelt. Ik voor u.
daar gaan we ze eeuwige dood had moeten sterven. En ik voor u de eeuwige toren van God gedragen. Zou ik zeker mogen en kunnen zijn van mijn zaligheid. Dacht het wel, of niet? Dacht het wel. Zou ik zeker mogen en kunnen zijn van mijn zaligheid? Beschermd door die engelen. Gedragen in zijn verbond en verkiezing. Geborgen in zijn werk. Zou ik zeker mogen zijn van mijn zaligheid? Ik dacht het wel, of niet? Wat een vastheid. Wat een zekerheid. Beschermd, gedragen en geborgen. Dan zingen we onderweg dat wij ten hemel ingaan. En dat we koninkrijken zullen erven. En wie daar het meest verwonderd over is. Ja, dat bent u zelf. Dat is de bruid zelf. Wie ben ik? Dat ik zo word opgehaald naar het nieuwe Jeruzalem, waar mijn bruidegom op me wacht. Ik lag in mijn verlorenheid, zwak en blind. In mijn ontrouw, beladen met schuld, zonde en vloek. Het kon nooit. Totdat Christus me kwam halen. Met zijn verbond. Met zijn engelen en met zijn volbracht. Hij bracht alles mee om ook om zelfs mij te kunnen brengen door de woestijn van dit leven naar het hemels Jeruzalem. Wie ben ik dat er zelfs voor mij doen aan was en doen aan is. En tegelijkertijd preden we het van hieruit voor iedereen. Wie je ook bent, waar je ook woont, er is doen aan. Hoe verloren je ook bent in stad, hoe je het er ook naar je zin hebt in de zonde. Hoe blind en onmachtig je ook bent en je voelt of je helemaal niet voelt. Als Christus komt, dan brengt hij alles mee. In zijn verbond en verkiezing, met zijn engelen en met zijn volbrachte werk. Er is voor iedereen doen aan. Roep hem aan. Ontferm u mijner. En er zit een gemeente tegelijk die lijnen die we ook door mogen trekken. Van deze liefde van hemelse bruidegom en bruid. Mag nog goed is elk aards huwelijk een voorbeeld en een afspiegeling zijn. Laat elke man als bruidegom zijn vrouw zo duurzaam en trouw liefhebben. Als Christus duurzaam in verbond en verkiezing zijn bruid lief heeft. En laat je huwelijksliefde als man gebaseerd zijn op trouw, op duurzaamheid. Het is niet best als verliefdheid de basis van je liefde is. Maar dat kan morgen zomaar anders zijn. Het is niet best als liefde voor je vrouw gebaseerd is op hoe leuk ze eruit ziet. En hoe lief karakter dat ze heeft. Maar dat kan zomaar anders worden als ze ouder wordt, als ze gehandicapt raakt. Als daar de liefde voor je vrouw op rusten moet, dan kan het zomaar een keer over zijn en niet meer terugkomen. Maar waarom hebben we als mannen onze vrouw lief? Waarom? Omdat ik ze van God gekregen heb. Daarom heb ik haar lief. Trouw, duurzaam, gefundeerd, niet op gevoelens van mij of van die ander, maar gefundeerd op God, op zijn levensleiding. En daarom liefde zo duurzaam als het zederhout van de Libanon. En daarom heb ik als vrouw bij uitstek geroepen om
God, net als die bruid van Suam en die bruid van Christus. Alleen je genegenheid aan die ene man te geven die God u gaf. En niet te lonken met gedrag of kleding naar de genegenheid van andere mannen en van andere jongens. Nee, maar om je genegenheid alleen te richten op die ene man van God geschonken. Op dat geweldige huwelijk van de hemelse bruidegom en zijn bruidskerk. Een afspiegeling mag vinden in dat huwelijk van elke christenman met elke christenvrouw, waar ook ter wereld. En dan ten derde de kroon. Vers 11, de bruid nog steeds aan het woord, zal ik zeggen. En hoe heeft die bruid het in vers 11, hè? Tegen die dochters van Jeruzalem. Daar hoorden we van in het vorige vers. Dat zijn die inwoners van Jeruzalem die hebben geholpen om die koets klaar te maken. Hè, te bekleden van binnen. Ze hebben dat met liefde gedaan. Maar, dat hoorde ik ook wel. Die dochters van Jeruzalem, die vrouwen die geholpen hebben om die koets klaar te maken, zijn zelf geen bruid. Zijn niet de bruid. Ze hebben wel meegewerkt aan de koets. En dat nog graag gedaan ook. Maar ze zijn geen bruid. En dan zegt de bruid tegen die dochters van Jeruzalem. Kijk toch, zie toch. De koning die mijn man is. Die mijn bruid. Kijk toch de koning Salomo. En zie er toch vooral de kroon op zijn hoofd. De kroon die heeft gekregen van zijn moeder. Van Bathsheba. Dus op de dag van zijn bruiloft. Was David toen al overleden? Waarschijnlijk wel. Maar ze moet even voor die bruiloftdag een kroon gegeven. En een kroon is een teken van koningschap. Hè? Bij een koning hoort een kroon. Een kroon is ook teken van de overwinning. Overwinning op alle vijanden. En vind je nou de koning met zijn kroon niet prachtig? Is nou mijn bruidegom niet de machtigste en de mooiste en de rijkste van heel, dan zeg ik, van heel de wereld? Mooi, mooi. Als je zo verguld en vervuld bent van je bruidegom en ook blijft. En dan horen, zien we weer, hè, die afspiegeling van de bruidskerk en de hemelse bruidegom. Dat de bruidskerk zegt, ziet de koning. Ziet nou de koning die mijn bruidegom is, koning Jezus met zijn kroon, die hij dan van zijn vader heeft gekregen. Ja, lijn mag ik ook wel trekken even. Hè? Hij heeft van zijn moeder ook een kroon gekregen. Zijn moeder, het volk Israël, waaruit Jezus naar het vlees geboren is. Maar die heeft hem een kroon van doornen gegeven. Want die wilde van hem af. En die gaf hem een kroon van doornen en van stekels, die het bloed uit zijn poriën perste en over zijn wangen zijn gezicht liet druppen. Zie hem staan, gekroond, gestoken met mijn zonden en met mijn ongerechtigheden, die als een doornenkroon drukken in zijn slaap en het bloed uit zijn wonden persen. Zo liet hij zich kronen door ons en zo hebben wij hem gekroond. Maar zijn vader, die heeft hem ook gekroond, maar dan met eer en heerlijkheid. In zijn hemelvaart vooral, hè? Opgewekt uit de doden en ten hemel gevaren, gezeten aan zijn rechterhand en gekroond met eer en heerlijkheid als de koning die alle macht heeft in hemel en op aarde, die alle hemelse schatten mag uitdelen. Van vergeving en verzoening, vrijspraak, vrede, van de Heilige Geest niet te vergeten, van het eeuwige leven, ziet de koning. Die over al deze schatten de regeerder en de uitdeler is. En zie hem gekroond als overwinnaar. Hij heeft de duivel verslagen. Wat niemand, geen mens ooit gekund had, deed hij. Overwinnaar van de boze, van de Satan, van de duivel. Ziet de koning en zijn kroon. O dochters van Jeruzalem. Iedereen, misschien ook wel hier in de kerk, of meeluisterend, die wel wat in de gemeente doet. En misschien nog graag ook
die graag club geeft en die graag met iets in de gemeente meedoet en voor de rommelmarkt zijn steentje bijdraagt. Of het nou dochters of zonen van Jeruzalem zijn, die graag bezig zijn voor iets van de gemeente en die bij de gemeente horen. Maar je bent niet zijn bruid. Dat kan dus. Je bent niet zijn bruid. Je weet je niet gekocht door zijn bloed en door zijn offer. Maar hoor nou eens. Zie de koning en zijn kroon. Zou je dat niet de zijne willen zijn? Zou je niet van hem willen zijn? Die koning en die overwinnaar. En zou er niet van hem kunnen worden ook? Hij heeft toch de duivel overwonnen? Hij kan je daaruit weghalen. Hij kan als koning alles geven. Van een nieuw hart tot vergeving en eeuwig leven. Ziet, hè? Aanschouwd staat. Dat is weer die schijnwerp van het woordje zien. Aanschouwd. Weet u het nog? Als je arm bent en schuld hebt. Zonde en niet meer. Aanschouw de koning. Is hij niet rijk genoeg? Ook voor u. En als je gevangen zit en de duivel niet aan kunt en niet los kunt komen. Aanschouw de koning die de overwinnaar is. Zou het ook niet voor jou dan kunnen doen? Zou je dan niet aan deze koning overgeven? Dat is geloof, hè? Dat is geloof. Het hem laten doen. De koning die de overwinnaar is, zie zijn kroon. En zou je dan niet geloven mogen dat het kan, ook voor jou? Die kroon die gekregen van zijn vader. Denk aan hemelvaartsdag. En tegelijkertijd gaat het nog weer verder. Die kroon zal hij ten volle krijgen. Op de dag van de bruiloft. Op de dag van de wederkomst. Dan is zijn koningschap zijn overwinnaar zijn. Voor ieders oog stralend, glanzend en helemaal duidelijk. Als hij zijn bruid in de woestijn haalt en tot zich neemt in eeuwigheid. De dag van de bruiloft, en er staat erachter, hè, de dag van de vreugde van zijn hart. Mooi, hè? Dat is nou voor de hemelse bruidegom de dag van de vreugde van zijn hart. Als hij zijn bruidskerk ziet aan en ziet binnenkomen in het hemel. Dat is de dag van de vreugde, daar verlangt hij naar. Daar verlangt hij naar. Hij heeft erom gebeden. Vader, ik wil dat zij bij mij zullen zijn. Die gij mij gegeven hebt. Het zal de dag van de vreugde van zijn hart zijn. Als hij zijn bruidskerk binnen ziet komen in het nieuw Jeruzalem. En het avondmaal verzekert en verzegelt hij het. Ik verlang veel meer dan u. Ik verlang mijn bruid tot me te nemen in eeuwigheid. Ja, wie geen bruid is, die zal die achterlaten. Wie geen bruid is, die zal die wegschuiven in de buitenste duisternis. Maar hij verlangt te meer om de bruid op de dag van de vreugde van zijn hart tot zich te nemen in eeuwigheid. Zou dan als bruid ook niet een beetje gaan verlangen in elk geval? Zou dan als bruid ook niet gaan verlangen naar die dag? Om hem te zien zoals hij is. Om gekroond te worden met eer en heerlijkheid. En om dan de kroon weer aan zijn voeten neer te leggen. U alleen, zij alle, zou je dan ook niet verlangen als bruid naar het heilige avondmaal. Zou ik niet verlangen als bruid om daar je bruidegom te mogen ontmoeten. En aan zijn tafel verzekerd en verzegeld te worden. Dat ik gekomen ben uit de woestijn. Gedragen wordt in zijn verbond. Geborgen ben in Christus werk.
en eens gekroond zal zijn in heerlijkheid. En de bruidegom, hij ziet zijn bruid zitten en hij weet wie het zijn. En hij zegt, kom, kom toch, want ik verlang nog meer dan u naar de dag van de vreugde van mijn hart. Amen. We zingen erover uit Psalm 45, vers 7. Die komst van de bruid naar de hemelse bruidegom. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haren koning, ter bruilofttreen in het koninklijke hof. Psalm 45, vers 7. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, laat uw bruidskerk op aarde daarnaar uitzien. De aankomst en de inkomst in het hemels Jeruzalem waar gij op uw bruidskerk wacht. Waar gij naar uw bruidskerk verlangt. Die nu nog onderweg is, beschermd door uw engelen, gedragen door een eeuwig verbond der verkiezing en geborgen in het glanzend werk van uw Heer Jezus. Heere,
Laat uw bruid zich zo veilig weten, zeker weten, u liefhebben, naar u verlangen. En zondagmorgen, als u het geeft, komen tot uw tafel, verlangend hem te behagen, die haar ziel heeft gekocht. Hem te behagen, inwendig en uitwendig, die haar ophaalt, om haar te doen aankomen in het nieuwe Jeruzalem. Heere, geeft u zo zegen op deze uw dienst. Wees met hen die moeten zeggen u niet te kennen. Misschien een dochter of een zoon van Jeruzalem. Met een plaats in de gemeente, met een taak in de gemeente. Die we nog graag doen ook misschien. Maar geen bruid. Heere, wilt u doen zien dat er bij u raad is. Uw bescherming, uw verbond en uw werk is overal op berekend. Geef ons zo een gezegende week verder en een gezegende avondmaal zondag. Geef uw zegen over het gemeenteleven, de contactmiddag, de clubs, al het andere dat nog plaats hoopt te vinden deze week. Zie ons in genade aan. Hoor ons en wees in de woestijn nabij, beschermend en dragend, om Jezus wil. Amen. Laat de gemeente zingen van de koning en zijn kroon uit Psalm 21, de versen 3 en 5. Gij die hem gunstig hebt gered. En een kroon van het fijnste goud en vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer. Psalm 21, vers 3 en 5.
verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.